Vanavond gaan wij een begin maken met een studie over het gezag van de schrift, de Bijbel dus. De vorige week heeft de Bijbel behoorlijk in de belangstelling gestaan door de uitgave van een nieuwe vertaling. Deze is vanaf de eerste dag een bestseller geweest. De drukkerij kon de vraag bijna niet aan en hij is al druk bezig met het... met de volgende oplagen. Nu is niet mijn bedoeling een waardeoordeel te geven over deze vertaling, want ik ga er voorzichtigheidshalve maar vanuit dat deze vertaling net zo min perfect is als de Statenvertaling van 1951. Het grote voordeel van deze nieuwe vertaling schijnt te zijn dat hij literair is vertaald, dus rechtstreeks uit het Grieks en uit het Hebreeuws, zonder invloeden van de kerkleer. Want zowel de Statenvertaling als ook de NBG van 1951 zijn vertaald naar de reformatorische leer, naar de kerkleer dus. We gaan vanavond de Bijbel op zich bestuderen en bespreken. Geen literair hoogstandje van maken, maar, en geen kerkleer, maar heel eenvoudig onderzoeken wat er staat en wat ermee wordt bedoeld. Als eerste bespreken wij wat veel theologen zeggen, want velen van hen beweren dat een aantal zaken en gebeurtenissen die in de Bijbel staan beschreven, mythen en sagen zijn. Maar wij lezen dus in 2 Timotheus 3, vers 14 tot en met 17... Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie hij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige geschriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord, en let dan speciaal op het woord ingegeven, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk en volkomen toegerust. Maar de Roomse Willibrordvertaling, die vertaalt deze teksten al dus, en daar gaat het in principe om straks, houdt u dus aan de leer die u gelovig hebt aanvaard. U weet wie u onderricht hebben. Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften, waaruit u de wijsheid kunt putten, die u brengt tot redding door het geloof in Christus Jezus. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en dus bruikbaar voor onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, zodat de mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk. De NBG-vertaling gaat er schijnbaar dus vanuit dat in onze Bijbel delen voorkomen die niet van God gegeven zijn, die dus niet geïnspireerd zijn, want de NBG-vertaling, zij zegt, elk van God ingegeven schriftwoord. Dan gaan we even terug naar dus 2 Timotheüs 3 vers 14 tot en met 17 in de NBG. Want daar staat, blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij het van kindsbeen af de heilige geschriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. En dan komt het, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Eigenlijk zegt deze vertaling dus, u moet het zelf maar uitmaken wat u vindt wat van God is en wat u vindt wat niet van God is. En als u het zelf niet weet, laten de theologen het dan maar voor u uitzoeken. Dit is natuurlijk geen letterlijke vertaling van wat Paulus geschreven heeft aan Timotheus. Want het is een eigen bewerking in deze vertaling in de NBG van 1951. Hierin is de Willibrod toch juister vertaald. Protestanten claimen dan vaak de wijsheid in pacht te hebben, maar we moeten toegeven dat de Roomse Willibrod-vertaling hier wel letterlijk het woord heeft dus vertaald. He, die noemt het ook geïnspireerd. Gelukkig is dit in een nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is het weer gecorrigeerd. Want daar lezen wij in 2 Timotheus 3, vers 14 tot en met 17. Maar jij blijft bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je gered wordt door het geloof in Christus Jezus. En dan komt het. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. De nieuwe vertaling zegt weer, zoals het de Willibrod deed, en zoals het dus ook vertaald had moeten zijn, wat in de NBG van 51 niet gebeurd is, deze nieuwe vertaling zegt weer dat de hele Bijbel ons door God is gegeven. Er wordt hier geschreven over het evangelie, zoals wij dit in de tijd gehoord hebben en van wie wij het gehoord hebben. Nou, in dit spoor moeten wij dus ons hele leven ook verder gaan. Nou, voordat wij verder gaan dus met de Bijbelgedeelte waar we bezig zijn, komt dus nu een volgend probleempje eigenlijk. Die vinden we in de tweede Petrusbrief, in 2 Petrus 1 vers 12 tot 21 gaan we zo meteen lezen. Want daar wordt bijvoorbeeld het woord verdichtsels gebruikt. Terwijl dus het vertaald had moeten zijn met het woord mythe. Om het woord mythe nu te begrijpen, moeten we ons verplaatsen naar in de tijd waarin Petrus leefde in het Romeinse Rijk. In dit Rijk was het een godsdienst van veel goden die aan de ene kant allemaal uit de Romeinse geschiedenis kwamen, terwijl ze aan de andere kant verweven waren met de godenwereld van de oude Grieken. En met die godenwereld waren de christenen in de tijd in contact gekomen. Als we dus, laten we hier eens aan denken, aan dit voorbeeld. Paulus schrijft op een gegeven moment dat een vrouw niet met onbedekt hoofd in de samenkomst mag komen. Dit sloeg niet erop dat wij onze vrouwen een hoofddoek moeten ophebben of een hoedje of wat dan ook maar. Maar dit sloeg erop dus dat in die tijd, en dan vooral in Korinthe, had je dus gewijde tempelhoeren die liepen met kaal geschoren hoofd. En Paulus wilde niet dat die vrouwen, wanneer ze tot geloof gekomen waren, met een kaal hoofd binnen de gemeente kwamen, maar dat ze dan hun hoofd gingen bedekken. Maar dat betekent niet dat je een hoedje op moest hebben, maar dat betekent gewoon, als je geen haar voldoende op je hoofd hebt, dan moet je dat maar bedekken als vrouw. Want uiteindelijk wordt ook vaak in de Bijbel beschreven dat het haar is het sieraad van de vrouw. En er wordt ook beschreven dat dus dat wij niet met onbedekt hoofd, of de vrouwen niet met onbedekt hoofd, de Heere God mogen aanbidden. En wanneer je dan normaal haar weer op je hoofd had en hebt, dan mag je rustig tot de Heer bidden, waarom niet? We hoeven geen dogma te maken van een hoedje of van een sjaaltje. Het gaat erom dat wij dus niet als een tempelhoer met een kaal geschoren hoofd in de samenkomst te komen en in gebed voor het oog van de Heere komen. Daar komt op neer. Nou, dat was een van die zaken die dus uit de Griekse en de Romeinse godsdiensten vandaan kwamen, die gewijde tempelhoeren En het is toch te begrijpen dat zo een vrouw niet in een samenkomst mag zijn. Nou, en als we dan gaan kijken waar die oude Grieken het over hadden, dan krijgen we te maken met mythen en sagen. Mythen zijn boeiende verhalen over goden, zoals de Grieken meenden dat deze goden waren. Die sagen zijn fantastisch. Het zijn fantastische verhalen waarin Griekse helden de hoofdrol spelen, waar de goden zich met die helden bezighouden. Nou, verder waren de verhalen over de goden Gaia, godin Gaia, moeder aarde, en de godvader, dat was dan Kuaranos, dat was dan de vader hemel. En die hadden zonen en dochters als reuzen, de titanen, de giganten, de cyclopen. Dan had je verder een verhalen van boswezens, van kentauren, die half mens en half paard waren. Nou, als je dat soort dingen allemaal bekijkt, daar waren dat dingen dus, die mythen en sagen, die totaal vreemd van het christendom stonden. En afgodisch zijn uiteindelijk. Maar tot op de dag van vandaag zijn er dan theologen die menen dat de apostelen en andere briefschrijvers gewoon te veel naar de Griekse mythe hebben gekeken. En dat deze godenverhalen enigszins in gewijzigde vorm in de Bijbel een plekje gekregen zouden hebben. Zij vinden dat je uit de Bijbel eerst dan alle mythen en mythologische gedeelten moet weghalen en dan nog eens kijken wat je overhoudt. Maar de apostel Petrus, die schrijft ook over mythen. En hij doet dit in 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 21. Hij zegt weer de volgende woorden. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren. Hoewel ge weet en in de waarheid die bij u is, versterkt zijt. Ik acht mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt. Zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal me beijveren dat gij ook na mijn heen gaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. En nu komt het. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik er welbehagen heb. En deze stem hebben wij ook uit de hemel horen komen, toen wij met hem op de heilige berg waren. Wij achten het profetisch woord daarom des te vaster, en gij doet er wel aan er acht op te geven als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Als hier dan vertaald wordt dat Petrus over verdichtsel schrijft, is het wel een heel zwakke vertaling. Want wat bedoelt Petrus met verdichtsels? De Willibrord-vertaling is de enige vertaling die het Griekse woord letterlijk vertaalt en vertelt waarover de apostel Petrus het heeft. Want daar lezen wij in 2 Petrus 1 vers 16... Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie. In 1 Timotheüs 4 vers 7 is het woord mythe in NBG-vertaling vertaald als oude vrouwenpraat. En in 2 Timotheüs 4 vers 4 door verdichtsels. Dan pakken we het er even bij. 1 Timotheüs 4 vers 7. Uh, Dan begin bij vers 6. Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Wel onderlegd in de woorden des geloofs en de goede leer die gij volgt. Maar wees afkerig van onheilige vrouwen, oude vrouwenpraat. Oefent u in de godsvrucht. Nou, in 2 Timotheüs 4, vers 4 vinden we dan. 2 Timotheüs 4, vers 4 vinden we aan het volgende. Beginnen bij vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zijn tal van leraren bijeen zullen halen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Hier moet je dan, als je het leest en je zou het niet verder kunnen nazoeken, dan vraag je rimpel af wat hier eigenlijk bedoeld wordt. Want in de nieuwe vertaling spreekt men ook nog eens een keertje, in 1 Timotheüs 4 vers 7. Maar wees afkeren van onheilige vrouwenpraat, oefent u in godsvrucht. Als we dan ook nog over vrouwenpraat en op een gegeven moment vind je in andere vertalingen heilloze bakenpraat, dan mag je afvragen wat is vrouwenpraat en oude vrouwenpraat en wat is bakenpraat. Nou, dat zijn kletspraatjes of gedachten waar je helemaal niets mee kunt in met de Bijbel in de hand. Als we dan denken aan die oude baaksters, die je dus tot vlak na de Tweede Wereldoorlog nog had. Dat waren oudere dames, vooral op platteland die dorpen, die zwangere vrouwen hielpen te bevallen. En als je dan die oude verhalen hoort, dan kreeg je de meest vreemde verhalen wat er allemaal aan de hand zou kunnen zijn bij een baby, achteraf natuurlijk. En het is zelfs zo dat in Friesland, op de zandgronden in Friesland, smeren die baaksters de kinderen nog in met zout. En dat werd niet gedaan vanwege medische zaken, maar er werd gewoon gedaan dat een kind met zout beschermd zou kunnen worden tegen boze en duistere krachten. Dat had je in de heidegebieden nog. En dat is na de Tweede Wereldoorlog, naar mijn weten, niet meer voorgekomen. Maar dat is al heilloze bakenpraat en oude vrouwenpraat. Maar de Bijbel bedoelt heel wat anders. Petrus heeft het hier over mythen. Dat zijn die mythen dus uit de Griekse filosofie, uit de Romeinse godsdienst, uit de Griekse godsdienst, met al die vreemde wezens en die onwaarschijnlijke verhalen. We moeten dus duidelijk zien dat we in de Bijbel geen mythen en fabels hebben, geen kletspraat of fantasieverhalen. Petrus heeft het niet over sprookjes of over leuke verhaaltjes, hij heeft het over mythen. En laat ons daarmee zien wat hij precies bedoelt. Eigenlijk toont ons de Bijbel heel mooi precies als het gaat om inspiratie van de schrift. Want in 2 Timotheüs 3 vers 16. Daar zegt Gods woord dat de gedachten door de Heilige Geest zijn ingebracht. 2 Timotheüs 3 vers 16. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid. Hier staat dus ingegeven schriftwoord. Je zou zeggen door de Geest ingeblazen schriftwoord. Er zijn woorden die door de Heilige Geest zijn ingegeven, ingeblazen, en die zijn later geschreven, en die woorden zijn ingeschreven dus in de persoon, en dan later zijn ze ook door diezelfde persoon, in dit geval Paulus naar Timotheus toe, is het dan ook geschreven naar Timotheus, wat de Heilige Geest aan Paulus heeft laten zien. En zo kwam het dus in hun harten en in hun gedachten terecht. God bracht het er zelf in. En dan lezen wij 2 Petrus 1, vers 16. 2 Petrus 1, vers 16. 2 Petrus 1. Vers 16 lezen we dan. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Petrus die zegt hier dus dat hij als getuige van de majesteit van God dat heeft gezien, dat door God is getoond, of dat er iets gebeurd is wat hij persoonlijk heeft gezien, want dan kunnen we ook weer denken aan de verheerlijke op de berg bijvoorbeeld. Petrus was daar getuige van en beschrijft het later ook, ondanks dat het ook al in de evangelie stond, refereert Petrus er op een gegeven moment ook weer aan. Toen Petrus die teksten schreef, in de Petrusbrieven, werd het als het ware door de Heilige Geest uitgeblazen, geschreven eigenlijk. Petrus schreef op wat de Heilige Geest bij hem te binnen had gebracht, of wat hij dus van de Heer Jezus Christus had gehoord, of wat hij persoonlijk had gezien van de optreden van de Heer Jezus Christus. Nou, bij die mensen en niet bij anderen, bij wie God zelf het eerst het heeft ingebracht, werd het door God er ook weer uitgehaald. Denk dan hierbij aan mijn vorige studie, aan het onderwijs der apostelen. En dat is dus de inspiratie van de schrift. Nou zijn er ook theologen die zeggen dat bij dat bepaalde delen van de Bijbel ontmythologiseerd moeten dienen te worden. Dit betekent dat zij, die theologen dus, in Bijbeldelen mythen zien. Nou, als een meest illustere voorbeeld, ik kom zelf oorspronkelijk uit de gereformeerde kerken, en dan had je dan hoogleraar professor Kuitert, en als je zijn laatste boeken mag geloven, ik geloof dat het ding heet Onbetwijfeld Christelijk Geloof, ja zo heet hij. Daar schrijft hij heel gewoon, of doodleuk eigenlijk in, dat hij niet meer gelooft. Dus de Bijbel zal dan zeker wel helemaal een mythe zijn. Nou, wat doe je dan nog als je hoogleraar te noemen in theologie? En wat noem je, waarom gebruik je nog steeds dan, of maak je gebruik dan steeds van de pensioenfondsen? En van diezelfde gereformeerde beweging. Wees dan eerlijk en schuif het geld aan de kant. En zeg dan van, ik geloof niet meer, dus jullie centen mogen je ook houden. Die theologen dus, die menen dat er moeten mythen uit de Bijbel gehaald worden. En dat je dan pas het woord van God hebt overgehouden, wanneer de mythen eruit zijn. Nou, wat een hoogmoedige waanwijsheid. Weten zij het dan beter als Petrus of Paulus of Johannes, die dus persoonlijk vele dingen hebben gezien, van de Heer hebben gehoord en van de Heilige Geest hebben ontvangen? Of zouden dat dan hallucinaties zijn of zo? Die theologen die denken dus dat ze het eruit kunnen halen. En Petrus geeft hierbij een voorbeeld hiervan, is dan de verheerlijking op een berg, waarbij Petrus aanwezig is geweest. Matthäus 17 vers 1 tot en met 8. Matthäus 17 vers 1 tot en met 8. En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mee en hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Indien gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. Voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. En terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zei, deze is mijn zoon, de geliefde, in wien ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en ze waren zeer bevreesd. Of werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bevreesd. En toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Nou, dit voorbeeld vertelt ons een geschiedenis die door sommige mensen, voor theologen, gemakkelijk genoemd kan worden een gedeelte met de nodige mythen, extra verhalen, godenverhalen, om de zaak wat mooier te maken. En toch zegt Petrus dat het verhaal van de verheerlijking op de berg, zoals het in Evangelie staat, echt het woord van God is. Wie deze geschiedenis wil ontmythologiseren, haalt om te beginnen Mozes en Elia uit deze geschiedenis. Het lijkt wel als iemand zegt, of zou zeggen, misschien waren er wel enkele mensen aanwezig die nu Mozes en Elia genoemd werden, maar het waren natuurlijk niet echt Mozes en Elia. Misschien hebben ze ook wel een stem gehoord, maar niet uit de hemel, dat kan toch niet. Misschien zat er wel iemand in de bosje, zo in de struiken, en die bromde dat Jezus zijn zoon was. Dat is dus ontmythologiseren. Denk maar aan het verhaal van Abraham, die Isaak moet offeren. Dat wordt ook als een mythe beschouwd. Nou, denk eens aan het verhaal van Jona. Heel veel mensen, heel veel theologen, willen niet geloven dat de geschiedenis van Jona een echt verhaal is. Vorige keer heeft Rudy dan ook een bijbelstudie over het boek Jona gehouden. En toen noemde hij ook al dat men altijd zei, ja, maar er kan geen mens in een walvis. Walvissen kunnen geen mensen in, met die baleien in de keel. Nee, natuurlijk niet, maar er staat niet een walvis in de Bijbel, er staat een grote vis. De Heere God beschikte een grote vis. En als dan Jona een mythe zou zijn, zou de Heer Jezus ook weer hebben gelogen, want die herinnerde er nog aan die 3 dagen dat Jona in het ingewand van de vis zat, toen hij over zijn eigen dood sprak, dat hij 3 dagen en 3 nachten in het graf zou zijn. Dus de Heer Jezus zou of met mythes omgaan, of hij zou keihard staan te liegen, dat kan toch niet? Als je zo met het woord van God omgaat, wat hou je daar nog over? En als we teruggaan naar de berg, de verheerlijking op een berg, dan zal de Heer Jezus best wel op die berg geweest zijn. En Petrus zal er ook wel geweest zijn. En ze hebben het er samen fijn gehad. Maar verder moeten die verhalen dan niet geloven, is dan de stelling. Maar als je zo met die Bijbel omgaat, dan blijft er gewoon niks meer van over. Het verhaal dat dan overblijft is een gewoon verhaal geworden. En er zit niks meer van onze Heere God in. Dan kun je net zo goed een ander boek gaan lezen, want dat leest behoorlijk stuk gemakkelijker. Want als je met deze geschiedenis dan zo omgaat, kun je dat toch met de hele Bijbel gaan doen. En Petrus wijst erop dat we niet zo met de Bijbel om mogen gaan. Maar niet alleen Petrus zegt ons dit, ook de Heer Jezus zelf. Want hij zegt in Johannes 10, vers 35b, en dan lezen we even de NBG-vertaling, en de schrift kan niet gebroken worden. Dat betekent dus dat de schrift, de Bijbel, stukken uitgehaald kan worden, laten we het zo maar stellen. De nieuwe vertaling van 2004 zegt, en de schrift blijft altijd van kracht. Nou, en zo is dat, de Bijbel blijft altijd van kracht, ondanks wat de mensen ervan zeggen, want de Heer zegt hier dus, wat in de schrift geschreven staat, niet gebroken kan worden, dus niet aan de situatie onderhevig is, en hij kan en zal niet veranderd worden. Daarom kunnen we ook tijdens onze studieavonden rustig en veilig met de schrift omgaan, en dan kunnen we de schrift met de schrift vergelijken, en we komen echt niet bedrogen uit. In mijn jeugd werd mij al geleerd op de jongelingsvereniging in de gereformeerde kerken in Friesland, dat de Bijbel, de schrift, met de schrift vergeleken moest worden. Onze oude leider van de jeugdvereniging, die heeft ons dat uitdrukkelijk geleerd, en dan maakten wij gebruik van de voetnoten die dus onder dat onder die pericoop, onder het Bijbelgedeelte stonden. En dat verwees ons weer naar andere gedeelten. En zo wisten wij ook dat de Bijbel herhaalbaar is. De Bijbelteksten zijn als het ware herhaalbaar. Wat wil zeggen, wat geschreven staat in het ene deel van de Bijbel, in het ene hoofdstuk of in het ene Bijbelboek of zelfs in een heel ander Bijbelboek. Dat is dus te controleren met een ander gedeelte weer, wat je ernaast kan leggen, dat je als het ware parallele teksten hebt die het bevestigen. Heel anders is het met andere godsdienstige boeken, neem als voorbeeld de Koran, waar islamitische geleerden openlijk toegeven dat bepaalde teksten in een ander gedeelte van het boek vervangen zijn door andere teksten. Ik lees een klein deeltje voor het materiaal. Ik had heel veel pagina's kunnen uitprinten en voorlezen, maar ik lees een klein deeltje voor uit materiaal wat ik vond over de betrouwbaarheid van de Koran. Mohammed, Ahmad, wordt hij ook genoemd, riep zichzelf uit tot profeet. Hij beweerde dat de engel Gabriel Gods woord hoorde en het tot hem herhaalde. Mohammed op zijn beurt herhaalde het als zijnde Gods woord in de Koran. Echter, tijdens een 23-jarige carrière als religieus leider, vergat Mohammed delen van wat Gabriel hem vertelde. Verder spreken een aantal Koranversen elkaar tegen. Instructies, leringen en leerstellingen waren soms niet in overeenstemming met elkaar. Verschillende mensen bekritiseerden Mohammed hier dan ook over. En de inconsequenties waren overduidelijk aanwezig. En om deze kritieken van antwoord te voorzien, bedacht Mohammed de leerstelling van de abrogatie. Nou, abrogatie betekent het annuleren en vervangen van sommige versen in de Koran door andere versen. En de grote islamgeleerde Arthur Jeffrey beschreef: de Koran is onder de heilige schriften uniek vanwege het leren van een doctrine van abrogatie, volgens welke latere uitspraken van de profeet eerdere uitspraken van hem abrogeren. Dat wil zeggen, leeg en nietig verklaren. Verder blijkt dat er delen van de oorspronkelijke teksten van de Koran door een dier zijn opgegeten, een koe of een geit, zijn opgegeten daar bij Mohammed. En ook zijn er 7 verschillende eerste versies van de Koran in 7 verschillende dialecten, zogenaamd, van de engel ontvangen. Verder zijn er de verschillende eerste versies van het boek verbrand in opdracht van de man die de Koran opnieuw heeft samengesteld van toen wel bekende teksten en dergelijke, maar die heeft er als het ware één geheel van gemaakt of willen maken dat ieder dezelfde Koran zou gebruiken en hebben en lezen. Nou, dit is een kwalijke zaak. Want stel dat Mozes 7 verschillende versies van Genesis zou hebben geschreven. Laten we niet eens spreken van de andere Bijbelboeken die op zijn naam staan. Stel eens dat de Heer Jezus had geciteerd uit al die verschillende versies. Was er dan ook nog maar iets overgebleven van alle beloften en van alle profetieën? Dit alles geef ik dan aan door om duidelijk te maken dat er maar 1 zuiver geestelijk boek is. En dat is de Bijbel. Want als we dus de ons op hoogte stellen van hoe de boekrollen werden en worden geschreven bij de Joden. De boekrollen worden geschreven, die ze in de dienst ook gebruiken, in de samenkomsten, op de Sabbat. Dan worden die boeken geschreven met de hand, die boekrollen. En de rabbi, of degene die dus dat controleert, die telt in een bepaald Bijbelboek bepaalde regels. En elk zoveelste woord moet met een bepaalde letter beginnen of eindigen, dat weet ik niet precies. Maar wanneer er op een gegeven moment een klein verschilletje in zit, 1 of 2 letters te vroeg of te laat, dan wordt het pennemes gepakt en die boekrol wordt vernietigd. Want die boekrol is niet rechtsgeldig meer. Wanneer je dus ergens een foutje gemaakt hebt, zal dat betekenen dat bij telling, tussen de eerste telling en de tweede telling in, zit ergens een fout, een grote fout misschien, of een kleine fout, dan is die boekrol niet zuiver meer. Nou, zoals de boekrol, zoals het Oude Testament, is altijd door de eeuwen heen, door de Joden zo bewaard, en wij mochten dat ook verder gebruiken en overnemen. Dat staat bekend van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament, daar zijn zelfs nog originele geschriften van gevonden. En die bestaan nog steeds. En daarom durf ik ook deze studie te geven, want ik weet dat wat ik ook zeg, welke tekst ik ook aanhaal, gecontroleerd kan worden door andere teksten, en die ons dan ook weer verder de weg wijzen. De schrift is het enige boek wat met de schrift te verklaren is. Dan gaan we nu verder met de mens onder het gezag van God. Want dat hoort ook bij de Bijbel. De Bijbel dus, deze studie heet dan ook de Bijbel over het gezag. Over het gezag van God is het uiteindelijk. Want de Bijbel heeft gezag over ons, maar de Bijbel op zich is weer het woord van God, geïnspireerd door God. Het geïnspireerde woord van God en door God. En zo kunnen wij ook vanuit de Bijbel leven. Nou, de mens staat er onder het gezag van God. En wie dat gezag niet wil erkennen, onttrekt zich aan het gezag. Denk maar eens aan de zogenaamde verlichting. Je kunt je aan het gezag van iemand onttrekken, maar niet aan de macht van iemand. Wanneer iemand de macht heeft om je te doden, daar kun je niet aan onttrekken. Wanneer iemand de macht heeft om je een wil op te leggen, kun je niet aan onttrekken, want anders volgen de represailles. Maar je kunt wel aan het gezag onttrekken. Althans, proberen te doen. En wie ongelovig is, die zal zijn leven lang ook zich aan het gezag van God onttrekken. Maar er komt een moment dat elk mens, gelovig of ongelovig, hetzij in het leven, hetzij na de dood, de macht van God zal ontmoeten. De mens staat dus onder het gezag van God. God legde de mens een gebod op. Dan pakken we Genesis 2 vers 17. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want heden te dagen dat ge daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Dus op het moment dat men at van de kennis, van de boom van de kennis van goed en kwaad, zou men sterven. En dat betekent niet dat men ter plaatse dood zou vallen, maar het lichaam werd sterfelijk. En het sterfelijke leven, lichaam, daar hebben wij nu nog dagelijks allemaal last van. Terwijl het onderhand 6000 of bijna 6000 jaar geleden is, dat de Heere God die opdracht gaf. Nee, niet opdracht, dat gebod. God legde dus eenzijdig zijn gebod op. Geen discussie, geen overleg. De mens moest gewoon, het gebod was gewoon voor de mens en God legde zijn wil op. In het verloop van deze studie zullen we dit gegeven vaker zien. Niet onze wil, maar uw wil geschieden. Of we willen of niet, of in hem geloven of niet, uiteindelijk is de Heere God die bepaalt wat hij wil en waar zijn grenzen zijn. Tot hoever wij kunnen gaan als mens en wanneer we over de schreef gaan, wanneer we dus die grens overtreden hebben. Het gezag van God over de mens rust op de relatie schepper-schepsel. God heeft krachtens de schepping, is God wettig eigenaar van de mens. In Psalm 100 vers 3 lezen we, erken dat de Heere God is, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Nou, de Heer Jezus die In een van zijn gelijkenissen spreekt hij over een pottenbakker. De pottenbakker is nadat hij een pot heeft gemaakt, is hij de eigenaar van die pot. De Heer Jezus gaat dan met zijn gelijkenis gaat hij de hele andere kant op dan ik nu zeg. Maar het is zo, als een pottenbakker een pot maakt en hij wil hem sparen, hij wil hem houden, dan is het zijn zaak. Maar als hij hem wil stuk gooien, is het ook zijn zaak, maar hij is wettig eigenaar, hij heeft hem gemaakt. Maar de mens is zo verschrikkelijk eigenwijs, die heeft God eigenlijk terzijde gesteld. Want de mens heeft sinds Darwin, de promotor van de evolutieleer, een prachtig excuus om de Heere God in de rij van religieuze ervaringen te plaatsen. Als het ware in de rij van de mythen en zagen. Maar dat de evolutionisten steeds hun leer opnieuw moeten aanpassen, ja, daar hoor je ze later niet over. Vorige week was in het nieuws te horen dat er een mini-mens ontdekt was, die weet ik hoeveel jaren voor de huidige mens zou zijn ontstaan. Hoe dat ontstaan is, daar vertellen ze niet bij, maar dat weten ze nog steeds niet. Tenminste, in hun beleving zouden mensen dan zijn ontstaan, hè? Dat deze dus, dat dit ontstaan van de mens, van die mens, zou ons mensvorm kunnen verklaren, volgens weer die evolutionisten. Maar weten ze dan niet dat er nog steeds pygmeeën leven, die ook niet zo groot zijn, misschien 1 meter 10, 1 meter 25 of zo. Dat zijn de pygmeeën. Hoe dom ben je als evolutionist? Er is ooit een verhaal geweest, of nee, nog steeds wordt op scholen geleerd, dat de Neandertaler onze voorouders zou zijn. Maar een jaar of 2 of 3 geleden is er in het nieuws geweest en heel veel mensen, geleerden en biologen hebben erop toegegeven dat de Neandertaler waarschijnlijk nooit een mens geweest is. Dat was niet een mens. Als dat dus zo was, dan had nu op schoolonderwijs sowieso dan niet moeten kunnen bestaan dat daar nog steeds als voorbeeld van de eerste mens wordt. En anderen geleerden zeggen weer, die Neandertaler was een gewoon mens, misschien wat afwijkend hier of daar, maar afwijkingen heb je altijd het menselijk soort gehad. Laten we weer terugdenken aan die pygmeeën of aan die reuzen uit Genesis 6 die in de Bijbel beschreven staan. Maar goed, om terug te komen op Darwin, wanneer wij dus geloven dat de mens geëvolueerd is, zou de Heere God de schepping en daarmee de mensen ook niet gemaakt hebben. Dan zou hij helemaal geen allemachtige God zijn. En dat past precies in het straatje van een mens. En daarom klemt een mens zich zo vast aan de evolutieleer. In het programma voor de EO was een keertje ook over de evolutie. En daarin sprak een bioloog, die zei, een bekend Amerikaans bioloog, ben zijn naam kwijt, die zegt, omdat ik niet wil geloven in een scheppende God, in mijn meerdere, daarom erken ik de waanzin van de evolutie. Dus laten we goed begrijpen, daarom erkende hij de waanzin van de evolutie. Dus hij geloofde liever in de waanzin dan in een scheppende God die controle over hem had en almacht had. Nou, als er dan geen schepper is, geen schepper geweest is, is er ook geen zondeval geweest. Dan is de mens van nature niet zondig. En dan zou de mens gewoon kunnen leven zonder enige relatie met haar schepper en God. Voor mensen die in evolutieleer geloven, is het scheppingsverhaal, wat dus in de Bijbel staat, waar christenen en joden in geloven, ja, heilig in geloven, van overtuigd zijn, dat is dan een mythe in de ogen van de evolutionisten. Een evolutionist gooit eigenlijk het wettig en overtuigend bewijs van een schepping, gooit hij weg, ontkent God, de mens zou niet zondig zijn, en de verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus zou totaal overbodig zijn. Nou, stel dat dat waar zou zijn, dan is elke religie acceptabel. Stel dat de mens dus door evolutie is ontstaan, is elke religie acceptabel en kunnen we op een berg bij Assisi samen met elke godsdienst gaan bidden tot een ieder zijn eigen of haar eigen God. Ja, waarom je dan nog zou bidden, weet ik ook niet. Ja, misschien om het religieuze gevoel van de mens bevredigd moet worden. Maar dan zouden we ook met hun, die in reïncarnatie geloven, zouden we op de berg kunnen gaan bidden. En dat is ook gebeurd, want de Wereldraad van Kerken, die bad samen met de paus en religieuze leiders van de wereldgodsdiensten in een gezamenlijk gebed tot ieder zijn eigen god. Ook met hindoes waren erbij en brahma's, ik weet niet hoe al die oosterse godsdiensten allemaal heten, maar ik weet wel dat ze nagenoeg allemaal in reïncarnatie geloven. Dat de ziel opnieuw in een lichaam terugkomt op aarde. Dat staat volkomen haaks op christelijk geloof en toch gaat de paus samen met de Raad van Kerken, de Wereldraad van Kerken, ieder bad daar tot zijn eigen god. Nou, als de aangesloten lidkerken de Bijbel dus niet meer als het woord van God accepteren, gaan ze daarheen. Want de Heer Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En we lezen ook in de Bijbel dat de mens eenmaal gezet is om te sterven, en daarna het oordeel wordt er dan gezegd. En zo is het dan in principe ook. Goed, dat is een andere studie weer. Maar ook lezen we in de Bijbel dat wanneer de mens sterft, hij blaast zijn adem uit en de ziel keert terug tot God. Als dat in de Bijbel staat en ik ga toch bidden met een hindoe die gelooft dat na dit leven weer een volgend leven is op aarde, dan spreek ik de Bijbel tegen, dan spreekt de Wereldraad van Kerken de Bijbel tegen, dan spreekt de paus de Bijbel tegen. Dan mogen we stellen dus, dat, want wanneer een kerk zegt dat ze wel bij de lid van de Wereldraad van Kerken kunnen zijn, of nog dichterbij bij huis, wanneer we stellen dat een kerk niet zegt dat niet waar is wat ik nu zeg, en wel lid blijft van de Wereldraad van de Raad van Kerken en daarmee automatisch lid is van de Wereldraad van Kerken, dan liegt die kerk, de kerkgenootschap. Want het is toch logisch dat je geen lid blijft van een organisatie waar je het niet mee eens bent, die tegen jouw principes volkomen ingaat. Maar ja goed, een kerk die dus predikanten handhaaft, die de Bijbel niet meer letterlijk nemen, daar mag je al twijfels bij hebben. Dit wil niet zeggen dat dit op een persoonlijke gelovige slaat, wat ik nu zeg. Want binnen veel kerken, en vooral naar de rechterflank van de reformatorische gedeelte, vind je enorm veel mensen waar je rustig van kan stellen dat die wedergeboren christen zijn. Die de Bijbel geloven wat er geschreven staat. Ze geloven dan wel in bepaalde delen van de kerkleer of in de kerkleer, maar dat is niet aan mij. Dat mag ik later. Ik moet mijn deel verantwoorden voor de Heere God en zij hun deel. Maar dat betekent wel, je mag nooit aan het geloof van die mensen komen. Maar wanneer het alleen maar religieuze gevoelens zijn, wanneer de Bijbel niet meer van kaf tot kaf en dan binnen doorgerekend, dus alle pagina's die ertussen zitten, het woord van God is, dan sta je als kerk te liegen wanneer je zegt dat je weet dat je christen bent. Zo'n kerk gaat tegen je principes in. Nou, de volgende keer gaan we dus hebben over gezag en macht. Gezag en macht zijn niet hetzelfde. Dan beginnen we dus met een Bijbelgedeelte uit Lucas. Lucas 4, vers 31 tot 36. En er kwam verbazing over allen. En ze spraken erover tot elkaar en zeiden, wat voor spreken is dit? Want hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op. En ze varen uit. Nou, hier gaan we de volgende keer over hebben. Gezag is het wettige recht om te regeren.